Goeiemorgen. Je mag nog even wachten, Jaap. Ik wil eerst iets tegen jullie zeggen, als gemeente. Wat ik ga doen vanmorgen. Kijk, als je kind huilt. En soms kunnen kinderen huilen alsof ze geslacht worden. Alsof er een ramp is gebeurd, alsof de wereld vergaat. Wat doe je dan? Dan leid je je aandacht van dat kind af naar iets anders. Want dat werkt vaak heel goed. Want anders zit hij gewoon in de spin met zijn probleem. En dat kreeg ik als woord van de Heer. Dus we gaan niet over problemen praten. We gaan ergens anders naar kijken vanmorgen. Want daar heb je tenminste wat aan. Want als je alleen maar met je problemen bezig bent, dan heb je een probleem. Maar als je met een antwoord bezig bent, dan heb je een antwoord. Dus dat wou ik even gewoon kwijt. Dat heb ik op mijn hart. En dan heb ik verder nog... dag Ron en... Nou ben ik je naam weer kwijt. Twee kostbare vrienden uit Den Bosch. Die zijn speciaal gekomen. En jullie hebben nog twee mensen meegenomen, geloof ik. Hè? En die komen in Zaltbommel in de gemeente daar... En u ziet hier een camera staan. Dat is deze man, Jaap Houweling. En Jaap is een vriend van mij al. Die heb ik 25 jaar geleden mogen winnen voor de Heer. Of weet ik veel, 30 jaar geleden. Ik weet al niet eens meer hoe lang. En die zegt, vind je het goed dat ik het opneem? U hoeft niet bang te zijn, want ik word opgenomen. Ja, u ook. Maar ja, dus goed, hè, dus oké, Jaap. Dus, maar wat doe je nou als ik van het podium afkom dan? Ja, nou, kijk maar even. Goed, ik wou, voordat ik me verlies in de boodschap, want ik heb echt een prachtige boodschap voor u, wil ik een getuigenis delen. Ik had wel een filmpje, maar niet het goede filmpje. Laat het filmpje maar even zitten. Ik wil jullie even meenemen naar ons werk in India. En ik wil twee prachtige getuigenissen geven. Waar je God zeker voor gaat prijzen. De eerste is... anderhalf jaar geleden hebben wij een truck laten bouwen. Een gospel truck. Dat wil zeggen, dat is een vrachtwagen. Een podiumauto waarvan de zijkant hydraulisch dan open kan. Daar had ik een leuk filmpje van, maar dat kon ik dus niet vinden. Maar u kunt het ook op de website Abba Childcare bekijken. Maar die truck die is in anderhalf jaar tijd hebben wij daar ongeveer bijna 100.000 mensen mee bereikt. Waarvan zo'n 50.000 mensen Jezus hebben aangenomen. En die zijn ook allemaal gedoopt en die zijn allemaal deel geworden van de 50 kerken die we daar gebouwd hebben. Dat is toch geweldig, of niet dan? Ja, dat wou ik even alle eer voor de Heer. En die truck die kost ons €2.000 in de maand. Maar die haalt dan elke maand ook ongeveer 2.000 mensen binnen voor Jezus. En die hengelen we gewoon binnen. Zo. En dat is heel goedkoop, €1 per ziel. Als je het even economisch omrekent. Het is een koopje. Terwijl elke ziel... is het bloed van Jezus voor vergoten. Hè? Dus hoe geweldig is dat. En toen liet ik dat filmpje zien aan een sponsor. Die was zo enthousiast. Die zei, ik ga je nog zo'n truck geven. Dus die gaan we in januari gaan we die inwijden. Hoe je het noemen wil. Hè? Die gaan we ook in gebruik nemen. Dus het betekent gewoon dat het komend jaar hebben we een verdubbeling van de oogst. Want dan kunnen we twee keer zoveel mensen bereiken. En dat niet alleen, want vorige maand was ik 40 jaar getrouwd. En toen was een van mijn vrienden daar. Ja, er waren heel veel vrienden. En die zei van, joh, wil je nog zo'n truck? Ik zei, nou, ik zeg geen nee. Dus we hebben nu een derde, maar we willen er eigenlijk 10. Dus dan kunnen we... Je moet altijd groter geloven dan... Weet je, kijk, als ik geloof heb voor 1 truck, ja, dat kan ik misschien wel opbrengen. Maar 10 keer €25.000, €250.000. En dan 10 keer €2.000 per maand, dus €20.000 per maand. Dan zeggen ze, jij bent helemaal knettergek. Dat klopt. Op Jezus. En het mooie is, als het dan lukt, dan weet iedereen, dit is niet het werk van Jaap Dieleman, maar dit is het werk van de Heer. He, maar als ik het doe dat ik het zelf net kan regelen, ja, dan kunnen ze zeggen, nou ja, slimme jongen, maar je moet eigenlijk zo'n groot plan maken dat het een flop wordt als God zich er niet mee bemoeit. Snap je wat ik bedoel? He, dus we leggen de lat hoog, om zo te zeggen. Maar we hebben een God die daar altijd overheen gaat. En dat ga ik je. Ik heb nog een getuigenis. Dat is zo geweldig. Want, nou, u weet wel, we hebben te maken met global klimaatverandering, global warming en weet ik een heel soortje meer. En, nou ja, er worden allerlei plannen gemaakt met PFAS en met het stikstof en. Je wordt helemaal gek in Nederland gemaakt met al die dingen. Maar ze zijn nog niet in de grote verdrukking, want dan wordt het pas echt warm hier op aarde. Dat kan ik je wel verzekeren, maar zijn wij al weg. Dus goed nieuws. En daar hoor je straks meer van. Maar wat gebeurt er nou? In India is het enorme overstroming in het noorden. Misschien heb je het op het nieuws gezien. In het zuiden precies hetzelfde. Enorme overstroming. Maar precies in het gebied waar wij zitten, rond Chennai, vroeger Madras, kwam geen regen. En nou, ook dat is op nieuws geweest. Moet je voorstellen, één land, de ene kant overstroming, de andere kant in het midden droogte. En we weten allemaal, als er geen regen valt, dan groeit er ook niks. Dus dat was een ramp. En ik heb het toen op het journaal nog gezien. Elke dag reed er een enorme trein met tankwagens, 25 miljoen liter water, naar die wereldstad. En dat is niks, want er wonen wel 15 miljoen mensen, 18 miljoen mensen. Wat doe je met 25 miljoen liter water? Dat is een schijntje. En ik dacht, oh, hoe gaan we nou de oogst redden? Want we hebben daar 1000 kinderen bij gezinnen en landen van ongeveer, zeggen ze iets van 25, 30 hectare land. En als er niks groeit, dan heb je geen oogst. En dan worden het water was al hartstikke duur. En dan, nou, dan worden de groenten ook schreeuwend duur. Want ja, hè, vraag en aanbod. Dus ik zei tegen mijn partner, wat kunnen we nou doen om die oogst nou te redden? Hij zei, nou, als we nou de putten gewoon dieper uitgraven, weet je wel, dat we in diepere waterlagen terechtkomen. Ik zei, joh, ga maar een nieuwe put graven, want we hadden één grote farm, daar, we hadden maar één put. Dus we een put laten graven, dat kostte 8, 9 mil. En de andere uit laten diepen, dat is alles bij elkaar 25 mil. Maar goed, we hebben rijke vader. En toen waren ze al op 50 meter en er was nog alleen maar een beetje modder. Moet je je voorstellen, hier in de Betuwe, als je een meter graaft, dan sta je al in het water. Maar daar 50 meter en dan nog alleen maar een beetje modder. Dus ik denk, oh god, hoe moet het nu, als het nou nog geen water. Uiteindelijk hebben ze 60 meter diep en alle anderen uitgediept. En dan metselen ze die binnenwand. Er komt nog een borstwering zo vanaf de grond, zo ongeveer een meter. En die wordt dan afgemetseld. En dan waren ze nog niet eens mee klaar. En ineens begint die putten vol te stromen. Maar het had niet geregend. Gewoon van binnenuit, vol te stromen. En niet alleen vol te stromen, begon over te lopen. En ik heb er een filmpje van, dat staat op mijn website. En ik zei tegen mijn partner, hè, want ik heb elke week wel een paar keer contact. Ik zeg, hoe is het bij de buren? Hij zegt, bij de buren zit er geen water in de putten. Want je denkt, ja, dat hele gebied, misschien is het een onderstroom. Weet je wel, maar bij de buren geen water in de putten. Bij ons stroomt het gewoon over. Hallo, is dat een wonder of niet? En wij hebben daarnaast natuurlijk die gewone waterputten. Dat zijn kleintjes voor consumptie. Daar hebben we 200 van gemaakt. 400.000 mensen hebben gewoon drinkwater. Geen één daarvan stond leeg. Dat is ook zo'n wonder. Geen één leeg. Ze hebben allemaal schoon drinkwater, maar dit zijn hele grote, die zijn voor de irrigatie van de gewassen. Die hebben een doorsnee van ja, 6, 7 meter, 8 meter, 10 meter misschien wel, ik weet niet precies. Maar enorme dingen. En dat het gewoon overstroomt. En toen sprak God tot mij. En ik zou je zeggen, wat hij tegen me zei, joh, dat is zo geweldig, want ik ga in januari weer, jongen, we gaan dat hele gebied gaan we in bezit nemen. En hij zei, zo zegt de Heer, men maakt dit is in 2 Koningen 3, vers 16. Elisa wordt gevraagd, er is een gevecht daar ook tegen Moabieten, geloof ik. En hij zei, zo zegt de Heer, men maakt in dit dal vele greppels. Want zo zegt de Heer, gij zult geen wind voelen en geen stortregen zien. Toch zal dit dal vol water lopen, zodat gij kunt drinken. Gij met uw vee en uw lastdieren. Nou, we hebben er uitgediept en het liep vol met water. Wat vandaan komt, van boven, nee, van onder, ja, nou ja, van de Heer. En toen las ik de volgende tekst. En India stond op de 10e plaats van de meest vervolgde landen. We hebben ook 3 pastors zijn vermoord in ons werk. Dus dat u niet denkt, het is alleen maar mooi. Het is af en toe ook helemaal niet mooi. En de volgende tekst zegt dit. En ook is dit nog maar een kleine zaak in de ogen des Heren. Dus dit is natuurlijk al een gigantisch wonder. Hè? Is dit nog maar een kleine zaak. Hij zal bovendien Moab in uw macht geven, zodat gij alle versterkte steden en de keurde steden zult innemen. Ik zei, jongen, de Heer gaat ons opwekking geven in dit hele gebied. We gaan al die steden, we gaan al die mensen veroveren voor Jezus. En wat gebeurt er? Dat is ook nog zo geweldig. Ja, dat hoort nog bij dit getuigenis. Ze hebben daar landbouwinspecteurs. Je moet je voorstellen, India heeft 1,3 miljard mensen. Bijna 1,4 miljard. Dat is na China, ja, bijna net zo groot als China inmiddels. En je voedselvoorziening is natuurlijk een enorm belangrijk oog op de politieke agenda. Dus ze geven ook wel subsidies om juist de productie te verhogen. En de inspecteur in ons gebied, die heeft geïnspecteerd en die komt bij ons en die zegt, jullie hebben de grootste en de beste oogst ooit die we gezien en gemeten hebben in dit gebied. Dus de inspecteur. Hij zegt, en we willen jullie belonen met gratis stroom. En nou, stroom is daar heel duur, want eerst was het 2 roepies en nu is het 4 roepies. Dus het is een verhoging, een verdubbeling, zeg maar, van de kostprijs per kilowatt. En wij gebruiken met die enorme pompen om dat water dus over dat land te pompen, want rijst staat in het water, ik weet niet of je dat weet, hebben we €35.000 stroom per jaar voor al onze akkers bij elkaar. En ze zeiden, als je 1 keer dat bedrag neertelt, mag je tot in lengte van dagen gratis stroom. Dus ik zei, Heer, we hebben 35 mil nodig, maar dat hadden we gelukkig op de rekening. Dus die heb ik van de week gestuurd. En dat betekent dat we nu elk jaar €35.000 in de eigen zak houden. En we hebben 50 voorgangers en daar hebben we bijna geen sponsors voor. Dus ik zei, Kingsley, weet je wat? We kunnen nu alle voorgangers €50 per maand geven als basisinkomen. En dan de regering betaalt het, want die hoeven geen stroom meer af te nemen. Of ja, we nemen wel stroom af, maar we hoeven er niks voor te betalen. Geprezen zij de Heer. Amen. Nou. En weet je wat het goede is? Als je met zending bezig bent, dan ben je niet met problemen bezig. Dan ben je met oplossingen bezig. Daarom is het goed om naar buiten te kijken, want dan word je blij van. Goed. Ik heb weer een nieuw boek geschreven. Mijn vrouw die zegt, leven met jou is boeiend en vermoeiend. Want het is nog niet klaar. Of je hebt alweer iets anders. Ik heb dit boek geschreven, het mysterie van het getal 7. Dat ga ik niet uitspreken. Dus dan weet u dat alvast. Maar het is zo interessant. Maar daar kan ik een hele seminar over geven. Want er is zoveel over die 7's te zeggen. En het is zo actueel, het is zo profetisch, het is zo accuraat. Maar ik ga wel iets zeggen over 7's. Maar als je nou geïnteresseerd bent in eindtijd en de wederkomst en Israël en de politiek en wat er in de wereld gebeurt. Ik heb een conferentie gepland, niet ver weg, in Nieuwegein, met Jaap Kooi. Wie kent Jaap Kooi? Dat is een geweldige man van God. Dat is al 85. Samen met hem op zaterdag 22 februari 2020. 22 februari 2020. Kost €25, inclusief Indonesisch eten. Ja, dat is toch altijd lekker natuurlijk, hè? Inclusief Indonesisch eten in Nieuwegein in de Bazuin. In Nieuwegein. Dus neem even een foldertje mee. Je moet je inschrijven, want in verband met de eters willen we natuurlijk weten hoeveel mensen daar te komen. Dus, en als je denkt, jammer nou, ik kan die dag niet. 7 maart 2020 in de Leg. Hebben we een andere eindtijdconferentie met Peter de Loo in de Leg. En dat heet Ready for Rapture. Klaar voor de opname. Goed, daar gaan we het ook niet over hebben. Dus goed, waar ik het wel over wil hebben vandaag is, het gaat ook over 7 beloftes uit de Bijbel voor de gemeente. En nou, ik vind het zo'n geweldige preek, joh. Ik zou zeggen, als jullie niet gezegend worden, dan word ik zelf gezegend. Want ik krijg er niet genoeg van om iedere keer hierover te spreken. Maar 7, en ik heb een PowerPoint, dus je kunt even meekijken. 7 beloftes voor de gemeente, niet voor Israël. En nu is het punt dat sommige mensen die, ja, dat is een probleem, die proberen de hele Bijbel te interpreteren naar zichzelf toe. Maar er zijn beloften in de Bijbel voor Israël, die zijn niet voor de gemeente. Maar er zijn ook beloften voor de gemeente die niet voor Israël zijn. En uiteindelijk brengt God die twee wel samen in de vervulling van zijn plan met de hele schepping. Maar deze 7 beloftes zijn voor de gemeente van Jezus Christus. En de eerste, dat is deze, dat gaat over de opname. Daarna zullen wij, Paulus refereert hier naar wat hij daarvoor geschreven heeft. Hij zegt, ik deel u een geheimenis mee. Een mysterie staat er in de Engelse vertaling. Ik deel u een geheimenis mee. Dat bij het roepen van een aartsengel, bij de laatste bazuin, zullen de doden in Christus opstaan en de Here tegemoet gaan in de lucht. En wij levenden zullen in een ondeelbaar ogenblik getransformeerd worden. En ook de Here tegemoet gaan in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Here zijn. Halleluja. Nou, dat is wel zo'n onvoorstelbare belofte. Want wie heeft er geen geliefde verloren? Iedereen. We hebben allemaal geliefdes verloren. Maar wij hebben hoop, niet zoals de anderen die geen hoop hebben. Want onze geliefdes die in Christus gestorven zijn, die gaan we allemaal weer terugzien. Halleluja. En niet ziek, zwak of misselijk. Die hebben allemaal een spliksplinternieuw, onsterfelijk lichaam. Slank, mooi, niet grijze, kaal met rimpels. Geen protheses, geen pacemakers, brillen, plastic heupen en al dat gedoe meer. Nee, perfect. Die gaan we weer zien. En we gaan Jezus zien. En we gaan elkaar zien. In een andere vertaling heet dat The Great Gathering. De grote samen. Wie gaat wel eens naar opwekking? 50.000, 60.000 mensen afgelopen jaar. Dat is echt voor Nederlandse begrippen echt een mega gathering. Maar dat is nog niks. Want als de opname komt, dan zullen alle gelovigen die gestorven zijn in de afgelopen 2000 jaar en alle levende gelovigen die nu nog op aarde zijn, samenkomen in de lucht en daar Jezus en elkaar ontmoeten. En sommigen zeggen, joh, je gelooft toch niet in sprookjes, man, wat is dat voor onzin? Maar de Bijbel zegt dat het zo gebeurt. En als je dan niet geloven wil in dit wonder, dan moet je onderhand de hele Bijbel weggooien. Want, ik bedoel, luister goed. Jezus spreekt tegen stormen, tegen bomen. Hè? Hij loopt over water, weet je wel. Hij vermenigvuldigt brood. De Bijbel stikt van de wonderen. En waarom zou dit onmogelijk zijn? De Bijbel staat trouwens vol van opnames. Degene die denken dat het niet kan. Ik zal je eventjes laten zien. Henoch, voert in hemel. Elia, Jezus, Filippus, Paulus werd opgenomen tot in de derde hemel. De gemeente, dat zijn wij, hè, en dat is dit verhaal. Maar ook in het boek Openbaring hebben we nog de twee getuigen die opgenomen worden nadat ze zijn gedood. En daar hebben we ook allemaal bijbelteksten voor. Dan moet je mijn boeken maar lezen. Maar ik heb nu geen tijd om alle details te delen. Maar er staan zoveel verhalen. En sommigen zeggen, dat woord opname staat niet in de Bijbel. Dat klopt. Het woord avondmaal staat ook niet in de Bijbel. Het woord drie-eenheid staat ook niet in de Bijbel. Maar daarom is het nog wel een Bijbels gegeven, lieve mensen. En dit is een absoluut Bijbels gegeven. En je moet je voorstellen, misschien heeft u nog nooit gevlogen. Wie heeft nog nooit gevlogen? Ik heb goed nieuws voor u. U gaat allemaal vliegen, zonder vliegtuig. We gaan de Heere tegemoet in de lucht. En we krijgen een onsterfelijke lichaam. Nooit meer ziek, zwak of misselijk. Nooit geen pijn meer, nooit geen ziekte. Jongen, dat is toch geweldig? Het is bijna niet te geloven, zo fantastisch. Het is te spectaculair voor woorden. Het is groter dan alle sprookjes bij elkaar. En toch is het de waarheid van Gods woord. En dan zullen we altijd bij de Heere zijn. Nu zijn er mensen die zeggen, ja joh, jij hebt een ontsnappingstheologie. En dat bedoelen ze negatief. Maar als mensen dat tegen mij zeggen, dan zeg ik altijd, bedankt voor het compliment. Want ik vind dat eigenlijk een geweldig compliment. Want luister, lieve vrienden, het hele evangelie is één grote ontsnapping. En waarom zou je nou die opname ontsnappingstheologie noemen? Luister, wat ik nu zeg, verlossing is een ontsnapping van de zonde. Is dat een ontsnapping? Theologie? Ja, natuurlijk. Gelooft u daarin? Ja, daar geloven ze allemaal in. Genezing? En wie wil niet genezen worden? Steek je hand omhoog als je niet genezen wil worden. Iedereen wil genezen worden, toch? Is een ontsnapping van ziekte. En daarvoor kwam Jezus, want hij droeg onze zonde, maar hij droeg ook al onze ziekte, smarten. Bevrijding is een ontsnapping van demonie. Vergeving is een ontsnapping van schuld. Je zal ze de kost moeten geven die in de psychiatrie zitten, gekweld door schuldgevoelens, omdat ze hun eigen kindje hebben geaborteerd, omdat ze dingen gedaan hebben waar ze niet van hun schuld afkomen. Ik heb goed nieuws voor u. Al zit u in de psychiatrie, God kan jou wel vergeven en je verlossen van je schuld. Daarvoor ging hij aan het kruis, lieve mensen. Is dat goed nieuws of niet? Halleluja, dat is ook ontsnappingstheologie. Bent u blij voor ontsnappingstheologie? Ik wel hoor. Redding is een ontsnapping van de hel. Als u doodgaat, hoef u niet meer naar de hel. De opstanding is een ontsnapping van de dood. En de opname is een ontsnapping van de toren van God. Nou zijn heel veel mensen die geloven wel in die eerste zes dingen. Die hebben dus een zesvoudige ontsnappingstheologie. Maar tegen mij zeggen ze, jij hebt ontsnappingstheologie. Hoe hypocriet kun je zijn? Ik zeg, nee, jullie hebben ook ontsnappingstheologie. Alleen ik heb een zevenvoudige ontsnappingstheologie. En dat is meer Bijbels. Zeven is echt Gods getal. Zes is het getal van de mens. En het mooie is, die zevende, die eerste belofte, is niet alleen de zevende, is een zevenvoudige ontsnappingstheologie. Want op het moment dat die bazuin blaast, worden we in één keer verlost van de zonde, van de ziekte, van de demonie, van de schuld, van de hel, van de dood en van de toren van God. Voor eens en voor altijd. Halleluja. Is dat een goede belofte of niet? Steek die maar in je zak. Amen. Halleluja. En dan hebben we er nog maar één gehad. De tweede is, even kijken, waar ben ik gebleven? De bruiloft van het lam. In het huis mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik terug. En zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Jezus is dus nog niet klaar met timmeren. Hij was niet voor niks timmerman. Hij heeft het vak hier op aarde geleerd en nu is hij onze huizen aan het bouwen. En hij zegt, als ik klaar ben, kom ik terug. Als ik bereid heb, als ik uw plaats bereid heb, kom ik terug. Met andere woorden, het feit dat hij nog niet terug is, betekent hij is nog aan het werk. Want dat is, ja, ik bedoel, is toch, ik lees toch gewoon wat er staat. Als ik klaar ben, kom ik je halen. Nou, het zal me onderhand wel klaar. Hij is al 2000 jaar aan het timmeren. En hij heeft een huis zo mooi. He, misschien kijk je wel eens op Funda dat je denkt, oh man, wat zou ik hier graag willen wonen. Ik zou je zeggen, God die heeft een bungalowtje voor je. Hij heeft een plek voor je die beantwoordt aan al je dromen. He, je wil misschien aan de Lingen wonen of een ander aan de zee, een ander bij de berg, een ander in het bos. Nou, de Heer die regelt het wel, want hij heeft woningen voor iedereen. En weet je wat het mooie is? En nu zeg ik, he, ik heb een mooi huis met eer aan de Heer en dank aan de bank. He, maar straks geen hypotheek. Geen hypotheek. Halleluja. Je krijgt het voor niks. Halleluja. Is dat geweldig of niet? He? Verheugt hij zich al om naar de hemel te gaan dan? He? Daar heeft, ik ben benieuwd hoor. Ik weet het nog niet, maar ik ben verrast wat hij voor mij gebouwd heeft. Maar ik weet één ding zeker. Het zal mijn stoutste dromen overtreffen. Want papa weet wat ik mooi vind. Hij zorgt voor zijn kinderen op een geweldige manier. Ja, aflossingsblij, ja. Ja, want de aflossing is al gedaan op het kruis van Golgotha, lieve mensen. De prijs is al betaald door Jezus. Halleluja. Vele woningen, want anders zou ik het u gezegd hebben. En dat is het mooie, want dan zal de bruiloft, die zal plaatsvinden in het huis van de Vader. Daar ga ik straks ook nog iets over zeggen bij de punt 4. En dan de nummer 3. Want die Joodse bruiloft, dat is zo mooi, maar daar kom ik straks op terug. Maar de rechterstoel van Christus. Ik weet niet hoe het met u is, maar op het moment dat wij denken aan rechters, dan denk je altijd, je hebt iets uitgevreten, weet je wel. Ja, anders heb je niks meestal hebben we niks met rechters te maken. Behalve als je iets gedaan hebt wat je niet mocht doen. En dan kom je voor de rechter en dan ga je de baaiers in enzovoorts. Maar dit is niet de grote witte oordeelstroon waar je wordt veroordeeld. Dit is de rechterstoel van Christus. En het gaat hier niet om veroordeling, maar God oordeelt wat je met je leven hebt gedaan. En er staat ook 1 Korinthe 3 vers 8. Ik heb een aantal teksten. Misschien dat ik deze tekst nog eens ga veranderen. Want die zou de indruk kunnen wekken. Hè, dat een soort straf is. Maar er staat 1 Korinthe 3 vers 8. Wie plant en wie begiet staan gelijk. Alleen zal elk zijn eigen loon krijgen. Naar zijn eigen werk. God gaat ons allemaal belonen met wat we met ons leven hebben gedaan. U moet dit even niet verwarren. Want sommigen zeggen, ja, maar ik ben door genade gered. Jawel, je bent door genade gered. Maar dit gaat niet over redding. Dit gaat over beloning. Wat heb je met je leven gedaan? Je wordt nooit gered door je eigen werk. Al werk je een slag in de ronde. Je bent gered door zijn werk. Maar daarom gaat God je nog wel belonen voor jouw werk. Als jij niks met je leven gedaan hebt voor Jezus. En alleen maar je hebt Jezus aangenomen en daarna voor jezelf geleefd. Nou, dan kom je in de hemel en dan ben je ook blij dat je er bent. Alleen je hebt daar niks op een bankrekening staan. Want je hebt nog nooit iets gestort op die rekening. Want je hebt alleen maar voor jezelf geleefd. God is fair wat dat betreft. Die zal je belonen na je arbeid. En dit gaat dus niet om redding, maar het gaat om beloning. En er komt een moment dat we voor de Heer komen. En staat er, ik lees nog een paar teksten. Zijn Heer zei tot hem, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. God gaat ons allemaal belonen voor wat we met ons leven hebben gedaan. En ik wil even iets nadrukkelijk zeggen, lieve mensen. Misschien zegt hij, ja maar als ik kijk naar wat jij gedaan hebt en die stichtingen en boeken en zending en dit en dat. En nou, dat heb ik allemaal niet. Maar lieve mensen, de Bijbel zegt dat hij het verborgene aan het licht zal brengen. Eens even kijken of ik die tekst kan vinden hier. Even kijken, waar heb ik die nou? Even kijken hoor. Ja, hier. 1 Korinthe 4 vers 5. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de laatslagen der harten openbaar maken. Dat zou negatief kunnen klinken, maar let op het volgende. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Met andere woorden, misschien heb jij geen bediening zoals ik, die zichtbaar is. Maar wat heb jij voor je buurvrouw gedaan? Wat niemand gezien hebt, wat in het verborgen is gebleven. Wat heb je aan offers gebracht, waar niemand weet van hebt, maar de Heere wel. Ik zou je zeggen, de Heer is een goede boekhouder. Die houdt alles bij. Die weet precies wat jij met je leven hebt gedaan. En misschien sta je niet in de spotlights in dit leven. Maar God die zal dan zeggen, ik heb je wel gezien. Ik heb je tranen gezien. Ik heb je gebeden gezien. Ik heb je liefde gezien. Want niemand keek naar die vrouw om. Niemand keek naar die man om. En jij hebt het wel gedaan. Lieve mensen, het gaat niet om de zichtbare bediening. Het gaat erom, heb je met je hart voor Jezus geleefd? En uiteindelijk zal jij je lof krijgen van God. En u kent vast dat oude liedje wel. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Ik wil je aansporen, blijf leven voor de liefde van Jezus. En vergelijk je niet met anderen, want iedereen heeft zijn eigen roeping en verantwoordelijkheid om te doen met zijn leven wat in zijn vermogen ligt. Dan gaan we naar de volgende, dat is 4. Ik heb nog wel meer teksten, maar omwille van de tijd. De bruiloft van het Lam. Laten wij blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Nou, ga ik even die bruiloft schetsen. In de Joodse cultuur was het zo, als een jongen nou een meisje leuk vond, dan zei die, ging die eerst naar zijn eigen vader toe. En dan zei hij, pap, ik vind Marietje van de overkant zo'n leuke meid. Ik denk wel dat zij een goede partner voor mij zou kunnen zijn. En als die vader het dan mee eens was, dan ging die vader, die ging op een gepast moment met een zak wijn, wij zouden nu zeggen met een fles wijn, en een beker naar de buurman. En dan zei hij tegen de vader van Marietje, joh, ik wil eens even met je praten, want mijn zoon heeft een oogje op jouw dochter. En wat denk je ervan? En als die twee vaders het met elkaar eens waren, dan dronken ze samen wijn uit één en dezelfde beker. En eigenlijk was het verbond dan al gesloten in de harten van de vaders. En de mooie symboliek van deze Joodse traditie is dat het zijn natuurlijk in het natuurlijke zijn er twee afzonderlijke mannen, twee vaders. Maar in het geestelijke is God onze vader, maar hij is ook de vader van de Heere Jezus. Hij is de vader van de bruid, maar hij is ook de vader van de bruidegom. En het prachtige van de Joodse traditie is dat de vader is het met zichzelf eens dat wij de bruid van zijn zoon mogen zijn. En eigenlijk heeft God dat al besloten. In zijn hart is dat verbond al eigenlijk gesloten. En dan ging die vader terug naar huis. En dan gaf hij die beker aan zijn zoon. En eigenlijk alleen al het overhandigen van die beker, daarmee zei hij eigenlijk, jongen, je hebt de zegen van je vader en je hebt de zegen van je toekomstige schoonvader. En dan zocht deze jongen een gepast moment uit. En het is heel romantisch. Dan nam hij ook een zak wijn uiteraard. Hè, fles hadden ze niet. En dan ging hij alleen met dat meisje. En dan schonk hij die wijn in. En dan, ja, het is echt romantisch. Dan zei hij, schat, deze wijn is mijn hart, mijn ziel, mijn passie, mijn liefde, mijn leven. En ik wil het met jou delen. En dan reikte hij haar die beker aan. En als zij die beker aannam en eruit dronk, dan stond dat al gelijk met het verbond. Het verbond was dan al gesloten. De bruiloft was nog niet geweest, maar wij hebben geen equivalent in onze cultuur. ondertrouw komt nog het dichtste bij deze traditie. Maar feitelijk was het verbond dan al gesloten. En dan bracht hij haar naar huis en dan gaf hij haar die beker mee. En dan zei hij, schat, drink er maar zo vaak uit als je wil. Want ik ga nu het huis bouwen en als ik klaar ben, dan kom ik je halen en dan zullen we altijd samen zijn. En ik weet nog goed dat de Joodse man dit aan mij vertelde. En toen dacht ik, wauw, nu snap ik al die Bijbelteksten. Want Jezus zei, ik heb vurig begeerd deze beker met u te drinken. Want ik zal hem niet drinken totdat ik hem opnieuw drink in het huis van mijn vader. En drink hem maar uit zo vaak gij wilt, totdat ik kom. Weet je, dat is helemaal parallel aan de Joodse tradities. En dat heb ik allemaal in mijn boek beschreven. Dan moet je maar voor jezelf lezen. Nou, goed. En dan was het zo dat die jongen ging naar huis. En dan zei hij, pap, ze heb ja gezegd. En dan zei hij, nou jongen, dan is het tijd voor werk. En ga maar bouwen. En hij dacht misschien, weet je, ik zet een tent in de tuin en ik ga er halen. Maar zo ging dat niet. Want hij moest wachten totdat vader zei, en nu mag je haar halen. En ook dat staat in ons Nieuwe Testament. Want wat zegt Jezus? Niemand weet de dag en het uur. Geen engel, geen profeet, ook ik niet, want dat heeft de Vader aan zichzelf gehouden. Dus je moet altijd argwanend zijn als er iemand naar je toe komt en die zegt, ik heb een openbaring gehad, 25 december 2019. Geloof ze niet. Want God zou het wel aan jou vertellen en niet aan zijn eigen zoon. Je moet iedereen wantrouwen. Je moet trouwens Jezus altijd verwachten. Hij zegt, ik kom op een uur dat gij het niet verwacht. Hoe kan je het dan toch mislopen? Of hoe kun je dan zeker zijn dat je het niet misloopt? Dat is eigenlijk maar één oplossing. Je moet hem gewoon altijd verwachten. En wie de Heere verwachten? Put de nieuwe kracht. Dus dan zit je altijd safe. Als je hem altijd verwacht, zit je altijd safe. Amen. En nou ja, goed. Als dan vader uiteindelijk zei, jongen, ga hem maar halen. Dan ging hij eerst naar zijn vrienden. Dat noemen ze tegenwoordig best friends, weet je wel. Die feestjes zijn zo duur. Als je al dat geld aan het bruidspaar geeft, dan konden ze gelijk op honeymoon gaan tegenwoordig. Maar goed, dan ging hij naar zijn beste vrienden. En die liepen dan vooruit naar de boerderij. En die... En die riepen dan bij de poort, de bruidegom komt eraan. Nou, hele huis in rep en roer. En Marietje springt onder de koe vandaan. Hebben we boerenfamilie en gelijk onder de douche. En de jurk aan en helemaal gespannen. Want nu kon elk moment, kon haar toekomstige echtgenoot, kon haar komen halen. En dan kidnapte hij haar. Dat gebeurde echt zo, maar... Dat was natuurlijk ceremonieel, want de familie wist wel, dat was eigenlijk al afgesproken. Maar hij kidnapte haar en ontvoerde haar dan naar het huis van de vader. En de stoet kwam er dan achteraan en daar werd de bruiloft in het huis van de vader gevierd. En het mooie daarvan is ook, dit staat in de Bijbel, lieve vrienden. Dat is zo prachtig, want er staat, waak dan, want je weet niet op welk uur. Ik zal komen als een... dief in de nacht. En de Bijbel zegt in Johannes 10 vers 10. De dief komt om te stelen, te slachten en te verdelgen. Maar Jezus zegt niet, ik ben een dief. De dief komt om te stelen, slachten en te verdelgen. Hij zegt, ik kom als een dief in de nacht. En er is geen dief die een briefje door je deur gooit en zegt, vannacht om 3:35 kom ik inbreken. Hij belt ook niet aan en zegt, hallo, hier ben ik. Ik kom je auto stelen. Er is geen dief die dat doet. Ik weet er alles van uit mijn oude leven. Ik brak altijd in stilte, totdat ik begon uit te breken in gejuich. Toen ik Jezus leerde kennen. Inbreken doe je in stilte, uitbreken doe je in gejuich. En weet je, dan word je 's ochtends wakker en je denkt, verrek, waar zijn mijn sleutels? En dan kijk je buiten, je auto's weg, je hebt niks gemerkt. En zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Precies zoals het beschreven is in de Bijbel. Want de Bijbel zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach. En zij niets bemerkten totdat de regen kwam. Maar de deur van de ark was al gesloten. Lieve mensen, is het niet bijzonder? En dan begint de bruiloft, die begint dan in het huis van de vader. Maar dan hadden ze een aparte kamer, dat heette de bruidskamer. Daar verdween de bruid en de bruidegom in. 6 dagen lang. Wat deden ze daar? Daar ga je niks aan. Scrabbelen misschien. Nee, maar goed. Die gingen in die bruidskamer. Maar de gasten die gingen al feest vieren. En ja, nou goed, je kan het zelf natuurlijk invullen. Dat was intimiteit, dat was liefde, dat was prachtig. Maar na 6 dagen kwamen ze dan uit die kamer. En dan had dat meisje ook die beker bij zich. En dan werd er aan publiek, met alle gasten erbij, werd er wijn in die, dat is dezelfde beker waar de vaders uitgedronken hadden, waar ze de eerste keer samen uitgedronken hadden, waar zij telkens uitgedronken had als ze alleen was thuis, en waar ze nu opnieuw voor de laatste keer samen in het bijzijn van alle bruiloftsgasten uit zouden drinken en dan kapot gooien. Had niks te maken met glasindustrie sponsoren, maar het had ermee te maken dat het heilig verbond was nu verzegeld voor altijd en niemand zou ooit meer mogen drinken uit die beker. Lieve mensen, dit is de belofte van de Vader, dat staat ons te wachten. En ik heb net mijn 40-jarig huwelijksfeestje. Nou, mijn kinderen hebben zich er uit de naad gewerkt om er een knalfeest van te maken. Kost ook best veel geld, weet je, maar goed, je doet maar 1 keer. En ik zeg maar zo, geef je geld uit op aarde, want als je sterft, verliest het zijn waarde. Je neemt toch geen rode rotcent mee naar de hemel. Je kan het beter nu uitgeven. Dus we hadden een superfeest. Geweldig, wat een voorbereidingen. Maar Jezus is al 2000 jaar bezig. Dat wordt een superfeest, jongens. En wij hadden allemaal Indonesisch eten en een mooie bruidstaart. Jaap was er ook. Nou, het was echt. En de liefde van God was zo aanwezig. Lieve mensen, dit is het mooiste moment in het leven van 2 jonge mensen. Als ze gaan trouwen en dan voor altijd met elkaar verbonden zijn. En dat is het beeld wat de Bijbel ons geeft. Dat is wat de gemeente van Jezus Christus, de bruid van de bruidegom, te wachten staat. Bent u daar blij mee of niet? Halleluja. Oké, volgende. Er komt nog meer. Oh. Zijn triomfantelijke terugkeer. Want na die 7 jaar, als het hier op aarde de verdrukking is, dan zal hij terugkomen. En dan staat er, en de heerscharen die in de hemelen zijn, volgden hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. Halleluja. Wij komen onbesmet, gereinigd van alle duisternis, alle troep, alle zonde weg. Wij zijn de bruid van de koning. En een koning komt als triomfator op een wit paard. En wij mogen met hem meer dan overwinnaar zijn. En dan zal hij afdalen uit de hemel. En elk oog zal hem zien. En dan zal hij gaan regeren op aarde 1000 jaar lang. Lieve mensen, dit is zijn belofte. Hij komt terug. Als je nu naar de wereld kijkt. Naar de politiek. Naar de rampen. Naar de demoralisering. Elke dag lees je wel, nu ook weer zo'n man in Den Haag, die staat te pinnen, die wordt doodgestoken door een paar jonge gasten, tieners. Dan denk je, in wat voor wereld leven wij vandaag de dag? Je kunt de tv niet meer aanzetten of je ziet de meest gore taalgebruik en immoraliteit. We leven in Sodom en Gomorra. En Billy Graham zei 20 jaar geleden al, als God niet gauw met zijn oordeel komt, dan mag hij straks wel zijn verontschuldigingen aanbieden aan Sodom en Gomorra. Wij leven in de laatste der dagen, lieve mensen. Het ziet er niet rooskleurig uit, maar ik heb goed nieuws. Het komt goed als Jezus terugkomt. En dat is zijn belofte. Ik kom spoedig. En daar hoeven we niet aan te twijfelen, lieve mensen. En ik heb ook goed nieuws voor Greenpeace. Want als Jezus terugkomt, dan ontstaat er een rivier naar de oostelijke en de westelijke zee. En de zeeën worden weer gezond. Greenpeace, jullie moeten de Bijbel lezen. Daar staat het antwoord op de ecologische en de economische en de geestelijke problemen. Als Jezus terugkomt, zal hij gaan regeren. Geweldig. En zijn voeten zullen op de Olijfberg voor Jeruzalem aan de oostzijde. Ik ben pas in Israël geweest. En dan sta je daar en denk je, hier gaat het gebeuren. Hier komt Jezus terug. Zijn voeten op, hè, bij de opname, dan komt hij niet op de aarde. Dan gaan wij hem tegemoet. Maar bij de terugkeer zullen zijn voeten op de Olijfberg die door midden splijt. En dan rekent hij af met alle vijanden van zijn heerschappij. En de goddeloosheid zal er niet meer zijn. En ook geen muggen meer, geen malaria meer, lieve mensen. Oh, geweldig. Halleluja. Halleluja. Goed, en dan de volgende. Dan gaat hij 1000 jaar lang regeren. Dat is ook de zevende dag, de zevende millenniumdag. Zal hij op aarde regeren. En dat is zo fantastisch. Luister, ik ga even lezen hier. Dan zal, dit is Jesaja 11, maar ook Jesaja 65 kun je lezen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn en een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen neerleggen en de leeuw zal stro eten als een rund. En dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang, nog steeds giftig, zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken, maar zal geen kwaad doen, nog verderf stichten op gans mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heeren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Halleluja. Lieve mensen, ik weet niet wat met u is, maar als ik wel eens naar ja, hier heb je vlakbij natuurlijk Renen, de dierentuin. Hè? Hoe heet het ook alweer dan? Ouwehands Dierenpark. Hè? Als ik daar dan ben, ik weet niet hoe het met u is, maar ik wil altijd die beesten aaien. Maar ik doe het niet! Ja, je hebt die leeuwentemmer in Italië, die met die witte tijgers, 30 jaar gewerkt en ineens werd hij half opgevreten door zijn eigen tijgers. We leven in een gevallen schepping, maar God gaat de natuur van de dieren veranderen. Als je nu een leeuw gras eet, dan zegt die Heere, dank u voor deze spijze, amen. En dan springt hij over die graspol heen en dan begint hij aan jou te knabbelen. Ja. Maar in het millennium gaan de leeuwen, en ik garandeer, ik ga in het millennium leeuwtje rijden met mijn kleinkinderen. Dat lijkt me zo leuk. En panter rijden, hyena rijden lijkt me ook leuk. Ja, dus gewoon, halleluja. Och, echt. En je denkt, dit is de hemel. Nee, dit is nog niet de hemel, dit is aarde. Want er zijn nog sterfelijke mensen. Lees hier Jesaja 65. En erbij een kind bij een adder. Ik bedoel, als je kind nu bij het hol van, je zou een rolberoute krijgen. Ja toch, je zou toch helemaal gek worden. Je denkt, oh mijn kleinkind, maar lieve mensen. Geen kwaad meer zal er gesticht worden op deze aarde. Jezus zal regeren. En nu al hopelijk in uw hart. Maar dan zal hij ook op aarde. Want ik schep een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Want vroeger is dan niet gedacht, het zal niemand in de zin komen. Gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep. Want ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. Halleluja. Zij zullen huizen bouwen. Ik sla even wat over. En die bewonen. Wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten. Ze zullen niet bouwen opdat een ander er wonen. En ze zullen niet planten opdat een ander het eten. Weet je, u kent misschien dat gezegde wel. Boompje groot, plantetje dood. Zeker hier in de Betuwe. Ja, toch? Maar weet je, de mensen die krijgen de leeftijd van de bomen. En er zijn van die steeneiken in Canada, die worden 5000 jaar oud. Ik was op de Canarische eilanden, heb je van die dracobomen, die worden 3000 jaar oud. Olijfbomen 2000 jaar oud. Europese eiken makkelijk 1000 jaar oud. Ik zou je zeggen, de eerste faillissementen in het millennium zijn de begrafenisondernemers. Ja, de een zijn dood is de ander zijn brood, gaat niet meer op, want mensen gaan gewoon niet meer dood. Of tenminste, heel weinig. Want voor allereerst staat er, zal een jongeling als 100-jarige sterven. Als je nu 100 wordt, kom je in de krant met de burgemeester, krijg je bloemen, taart en hele zooi. He? Dan zeggen ze, hij is 100 geworden. Maar in het millennium, als Jezus terug is, kom je ook in de krant en zeggen, ach, wat is die jong gestorven? Hij was pas 100, zullen ze zeggen. Want een jongeling zal als 100-jarige sterven. Zelfs de vrucht van je schoot zal niet voortijdig sterven. Lieve mensen, dood en ziekte zal ver verdreven worden. Is er nog wel, het is nog steeds een sterfelijke aarde. Maar Jezus, als Jezus regeert, zal deze aarde prachtig zijn. Ze zullen niet te vergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen die tot een vroegtijdige dood. Want ze zullen een door de Heere gezegend geslacht zijn en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden dat ik antwoorden zal voordat ze roepen. Dat vind ik ook zo geweldig. Ik heb zo de pest aan al die maatschappijen. Als je een abonnement wil afsluiten, krijg je gelijk iemand aan de lijn. Maar als je je abonnement hebt, dan krijg je, wilt u dit? 1. Wilt u dat? 2. Wilt u dit? 3, 4, 5, 6, 7. En uiteindelijk druk je je keuze en dan zeg je, er zijn nog 3.285.372 mensen voor u. En op je eigen kosten zit je 3 kwartier te wachten voordat je eindelijk iemand aan de lijn krijgt die een standaard antwoord geeft waarmee je vraag niet beantwoord wordt. Kent u dat? Je zou toch gek worden? Maar weet je wat hier staat? Voordat je vraagt, je wilt bellen en God zegt, ja, ik weet al wat je wil. Het is net overtoom, alleen nog 10 keer beter. God zegt, ik heb het al geregeld, jongen. Ik ken de wensen van je hart. Hij zal antwoorden voordat je vraagt. Is dat niet geweldig? Weg met al die antwoordapparaten, want God zelf pakt de telefoon op. Die heb je trouwens niet meer nodig. Halleluja. En het zal geschieden dat ik antwoorden zal voordat zij roepen. Terwijl ze nog spreken, zal ik, lieve mensen, ik weet niet wat het met u doet, maar ik word helemaal opgewonden. Ik denk, wauw, wat een tijd zal dat zijn. Ik hoef niet te smeken, want God antwoordt, hij ziet het al. Wolf en lam zal samen weiden en de leeuw stro als een rund en de slang zal stof tot spijs hebben. Zij zullen geen kwaad stichten op de heilige berg des Heren. Lieve mensen, het komt goed met deze oude, zieke aarde als koning Jezus zijn eer zal krijgen in de rustdag, de 7e dag, het 7e millennium. En wij staan aan de vooravond van deze gebeurtenis. Beseft u dat wel, hoe dicht we erbij zijn? Sommigen zeggen, man, dat preek je al 40 jaar, dat klopt. Dat betekent dat ik nu 40 jaar dichter bij het moment ben dat het gaat gebeuren. Het gaat gewoon gebeuren. En ik geloof in onze generatie. Nou, de laatste. Gods eeuwige stad, nummer 7. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste is voorbij. En de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. Ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, neerdaal uit de hemel van God, getooid als een bruid tot haar man, door haar man versierd. Ik heb hier een boek wat ik heel graag wil aanbevelen. Ik kreeg dit een jaar of wat geleden, iets meer dan een jaar geleden, van Erik, vriend van mij uit Leerdam. Stel je de hemel eens voor. Ik kreeg de Engelse versie. Ik heb hem al 3 keer gelezen. Ik zeg, Erik, dit moet op de Nederlandse markt. Hij zegt, ik heb de rechten al gekocht. Hij zegt, maar ik heb geen vertaler. Ik zeg, ik wel. Dus ik gaf het aan een vriend van mij, die heeft het als een speer vertaald. Hier staan meer dan 100 verhalen in van mensen die gestorven zijn en een ontmoeting hebben gehad en de hemel hebben gezien en Jezus hebben ontmoet en teruggekomen zijn. Ik zal je zeggen, toen ik dit boek las, wat het met me deed was, ik dacht, Heer, liever nog vandaag als morgen. En ik ben niet suïcidaal. En ik zal je zeggen, ik ben nu 43 jaar christen. Ik ben opgegroeid met glorieklokken en joh, wie kent dat allemaal nog? Ja, de oude knakkers hier, oh hè. Ja, zeg maar, ja toch. Maar opgegroeid met glorieklokken en Jan de Heer. Ik zou je zeggen, wat bij mij wakker werd door het lezen van dit boek is, de liederen die we toen zingen, die gingen allemaal over de hemel. Daar wordt nu bijna niet meer over gezongen. En ik ben me bewust geworden, dat is zo'n verschraling. Want je bent de kortste tijd van je bestaan aan deze kant van de eeuwigheid. Maar je bent voor altijd aan de andere kant. En lieve mensen, wij moeten opnieuw weer zicht krijgen op onze toekomst. Op onze bestemming. Vroeger zei ik ben een aardsmens met een hemelse bestemming. Ik denk daar nu anders over. Ik ben een hemelsmens met een aardse opdracht. Ik ben hier op aarde om hem te leren kennen en om hem bekend te maken. Daarvoor ben ik hier, maar ik ben bestemd voor de hemel. Ik ben uit God geboren. Ik ben door hem verwekt. Ik ben door hem gemaakt. Maar hij heeft een bestemming voor mij. Dat ik terugkeer. He, er staat ook je geest keert terug tot God. Dat wil zeggen hij is bij God begonnen. En dat is jouw bestemming. En ik wil dit boek van harte aanbevelen. Ik gaf het aan Dolf van de Vechten. Aan zijn vrouw. Voordat hij stierf. Ze zegt ik heb zoveel troost gehad. Ik zou je zeggen, niets kan je meer troosten dan besef, het houdt niet op bij het graf, lieve mensen. Het beste, het allerbeste komt nog. Als ik die verhalen lees, en Paulus zegt het. Ik begeer het lichaam te verlaten om bij de Heere mijn intrek te nemen, want dat is verreweg het beste. En je zal de christenen vandaag de kost moeten geven die helemaal niet willen. Die willen hier blijven, die willen hier het koninkrijk, die willen alleen maar hier. Die hebben dat perspectief niet. Ik zal je zeggen, ik werk en leef voor God, maar ik verlang om naar de Heer te gaan. En ik ben niet suïcidaal. En dat geeft me de juiste balans, want dan zit je niet aan je aardse goed vast. Je neemt geen ene rode cent mee, maar wat je gedaan hebt voor Jezus, dat neem je mee. Ik heb trouwens op de boekentafel een paar meegenomen, dus als je belangstelling hebt. Maar hier, ik ga even wat lezen. In die stad is van glas. Doorschijnend als glas. Als goud. Daar is alles transparant. Daar is geen nacht. Daar is geen duisternis. Daar is geen dood. Daar is geen ziekte. Daar zijn geen leugenaars. Daar is niks van al deze dingen. Daar is alles eerlijk en transparant. En alles is waarheid. Daar is geen leugen. En dan staat er. En een tempel zag ik in haar niet. Geen tempel. Waarom niet? Want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel en het Lam. En de stad, want ze zijn nu van die wetenschappers, zeggen, de zon is een nova. Die gaat uitblussen over 80 miljoen jaar. En er zijn de mensen die nu al een rolberoerte krijgen. Die denken, hoe moet het dan verder? Alsof ze 80 miljoen jaar oud worden. Maar ik heb goed nieuws. Zelfs na 80 miljoen jaar. De Bijbel zegt. En de stad heeft de zon en de maan niet van nodig dat die haar beschijnen. Want de heerlijkheid Gods verlicht haar. En haar lamp is het Lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar. En haar poorten zullen nooit gesloten worden desdaags. Waarom niet? Omdat er geen nacht is, geen duisternis, geen dood, geen leugenaars, geen moordenaar, geen dieven. Niets van dat gespuis komt daar. Is dat niet geweldig? Geen nacht meer. Halleluja. Niets onrein staat er. Want er zal geen nacht zijn en de heerlijkheid is van de volken zal gebracht. En in haar zal niets oneins binnenkomen. Niemand die gruwel en leugen doet, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. De vraag is, staat jouw naam in dat boek? Als je luistert naar deze boodschap, mijn vraag is, staat jouw naam in het boek des levens? Wie wil niet in deze stad komen? Ik vraag wel eens in campagnes, wie wilde naar de hemel? Dan steekt iedereen, mag ik dat hier eens zien? Wie wilde naar de hemel? Kijk hier, iedereen steekt zijn hand. Wie wilde naar de hel? Dat gebeurt overal over de hele wereld. Of mensen wel of niet in God. Niemand wil naar de hel. Iedereen wil naar de hemel. En God heeft je bestemd voor de hemel. Maar om binnen te komen moet je naam in dat boek staan. En hoe komt je naam in het boek? Die wordt geschreven met het bloed van Jezus. Er is geen andere weg. Je moet Jezus als je verlosser aannemen om deel te krijgen aan deze bestemming. En weet je wat ik zo mooi vind? Geen dieven, leugenaar, moordenaars. Weet je, nu maken we contracten en je leest het 100 keer door, de kleine lettertjes, want je denkt, zit er een addertje onder het gras? Ik krijg ook van die mailtjes, u heeft een iPhone gewonnen, u heeft dit gewonnen, u heeft dat gewonnen. Als je reageert, dan word je met spam gebombardeerd en je krijgt nooit die telefoon. Ik geloof er helemaal geen barst meer van, dat zijn allemaal leugens, het is allemaal commercieel, het is allemaal eigen gewin. Maar bij God niet. God heeft iets beloofd wat hij waar gaat maken. En weet je wat zo mooi is? Er wordt niet gelogen in de hemel. Je hoeft niet bang te zijn dat iemand ook maar een leugen... Want leugenaars komen er gewoon niet in. En als je daar je portemonnee verliest, die je daar niet nodig hebt, dan loop je het grote risico dat iemand hem je nabrengt en dat hij er nog wat ingestopt heeft. Want er zijn geen dieven daar. Er zijn geen touwtje uit de deur, dat ken ik nog uit mijn jeugd. Maar dat doet zelfs in Tiel doet niemand dat meer. Nergens doe je dat. Zelfs in het boerenland niet meer. Want we leven in een gevallen wereld. Maar lieve mensen, daar hoef je niet eens een touwtje uit de deur. De deur gaat daar nooit dicht. Die blijft altijd open. En weet je, omdat er geen leugenaars en moordenaars en dieven en oplichters komen, moeten we nu al met de zonde afrekenen. Want anders kom je daar niet in. En dat kun je nooit in eigen kracht. Daarvoor kwam Jezus. En dat vieren we deze week. Dat hij mens werd onder de mensen. Om te sterven aan het kruis, om de prijs voor onze zonde te betalen. Heer Jezus, ik ben zo dankbaar. Voor mij 43 jaar geleden, ik was een ordinaire junk. Ik was zeker naar de hel gegaan. Als niemand mij verteld had over het offer van Jezus. Ik ben tot op de dag vandaag zo dankbaar. En ik wil bij die kernboodschap blijven, lieve mensen. Kerkjes spelen gaat ons niet helpen. Laten we bij de kernzaken blijven. Want dat maakt ons rijk. En dat helpt ons. Amen. Vader, dank u wel voor deze dag en voor deze boodschap. Voor al uw geweldige beloftes. Voor een schitterende toekomst. Want u zegt, ik weet welke gedachten ik over je koester. Geen gedachten van onheil, maar van vrede. Om je een hoopvolle toekomst te geven. Dit zijn Gods gedachtes. Daarvoor ging hij aan het kruis. Daarvoor liet hij zijn bloed vloeien. Als een losprijs voor onze zonde. Want er is verlossing door het bloed van het lam. Als hij het bloed ziet, gaat het oordeel aan je deur voorbij. Mijn vraag is, als je hier zit of kijkt naar deze boodschap. Is het bloed van het lam al aan de deurpost van jouw leven gestreken? Zodat het oordeel van God voorbij gaat. Als het nog niet het geval is, wil ik niets liever dan vandaag voor je bidden. Dat je tot hem komt. En allen die tot hem komen zal hij geenszins uitwerpen. Allen die tot hem komen gaat hij macht geven om een kind van God te worden. Maar je moet wel komen. Je moet een keuze maken. Je moet ja tegen Jezus zeggen. Als er iemand is vandaag. Je bent misschien meegekomen met vrienden naar de kerk. Normaal kom je hier misschien niet. Ik weet het niet. Maar ik wil je dit zeggen. Wie je ook bent. Ik ken je niet. Maar God ziet je. En hij zegt. Je bent hier. Dat je mij mag leren kennen. Dat je mijn vergeving mag ontvangen. Dat je vandaag eeuwig leven mag hebben. Als er iemand is die zegt, ja, bid voor mij. Ik wil ook waar jij over spreekt. Ik wil ook met God in het reinen. Ik wil ook in het Nieuw Jeruzalem. Ik wil ook mijn eeuwige bestemming bereiken. Ik heb Jezus nodig. Bid voor mij. Mag ik dan je hand eens zien? Als er iemand is. Ik denk de meeste wel al. Hè? Ik hoop inderdaad allemaal, maar ik kan niet in uw hart kijken, maar ga dan. Kijk, misschien zeg je, dit vind ik zo eng, dat durf ik niet. En ik heb het wel eens gehad hoor, na een dienst dat iemand huilend naar me toe komt. Ik wil het wel, maar ik durfde dat niet. Nou, maakt me niet uit, kom dan alsjeblieft naar afloop, maar ga niet weg zonder je leven aan Jezus te geven. En tegen de mensen die kijken naar deze boodschap via video, ik wil zeggen, bid dit gebed maar met mij mee. Zeg maar, Heere Jezus. Ik heb deze boodschap gehoord. Ik wil ook in de hemel komen. Ik heb ook vergeving nodig. Ik open mijn hart voor u. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Reinig mij van alle zonde, alle troep, alle leugens, duisternis. Alles wat niet thuis hoort in mijn leven. Was het weg met uw kostbaar bloed. Ik wil u aannemen als mijn redder en verlosser. Ik wil u dienen, ik wil u volgen alle dagen van mijn leven. Totdat u komt en mij brengt in de bestemming die u voor mij bereid heeft. Ik aanvaard redding en vergeving van zonde door Jezus Christus. Dank u Heer. Amen. Amen. Amen.